Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Carla Hollak. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, van harte welkom allemaal bij onze podcast. Welkom, Carla. Carla Hollak is al 37 jaar verbonden aan het Amsterdam UMC. Ze studeerde geneeskunde aan de UvA, deed haar opleiding interne geneeskunde aan het AMC, promoveerde al daar over de ziekte van Gaucher en werd in 2008 hoogleraar erfelijke stofwisselingsziekte. Ze kreeg de academiepenning van de KNAW en werd ook lid van dit eerbiedwaardige gezelschap in 2024. Haar leerstoel veranderde ook in de leeropdracht medicijnen en maatschappij, meer gericht op de toegankelijkheid, ontwikkeling en betaalbaarheid van weesgeneesmiddelen en het koppelen van wetenschap aan de praktijk. Eerder dit jaar ontving zij de Dr. Zaal van Zwanenberg ereprijs van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen vanwege haar baanbrekende werk op het gebied van zeldzame ziektes en academische geneesmiddelenontwikkeling. Ja, Carla, we zitten hier in het Pivot Park, een paar honderd meter van de kamer van Zaal van Zwanenberg, de oprichter van Organon. Het is toch wel bijzonder dat je nu een prijs hebt gekregen waar de naam van een farmaceut aan is verbonden. Dat had je waarschijnlijk 10 jaar geleden ook niet verwacht.
Nee, dat had ik zeker niet verwacht, nee. Toen ik hier naartoe kwam rijden, kwam ik langs de singel met die naam. Ja. Dus heel apart.
Ja, Zaal van Zwanenberg is een grote hier in Os.
Ja, nee, ik heb het begrepen. Er was een mooie toespraak van de kleinzoon van Zaal van Zwanenberg die dat uitlegde. En inderdaad bijzonder. Ik heb natuurlijk altijd wel echt geprobeerd om zo onafhankelijk mogelijk te opereren. Geen privé geld natuurlijk ontvangen van de pharma en al dat soort dingen. En ook best kritisch in onze beroepsgroep. Maar ik zie dit dan toch maar even op een andere manier.
Ja, precies. Ja, laten we beginnen bij het begin van je carrière. Je hebt de opleiding interne geneeskunde gedaan. Maar al gauw ben je gaan specialiseren in erfelijke zeldzame ziektes. Hoe is dat gekomen? Vanwaar die interesse in dat soort ziektes?
Eigenlijk ging mijn voorkeur uit en mijn liefde naar de hematologie, de bloedziekte. Met name de combinatie van patiëntenzorg met laboratoriumwerk vond ik heel erg leuk. En je ziet patiënten op de poli en dan doe je beenmergonderzoek en dan ga je zelf daarnaar kijken en dan je bent daarbij heel betrokken. Dat vond ik heel mooi en ook wel zwaar soms. Maar dat was in de tijd dat ik nog geen onderzoek deed. En ik wilde eigenlijk binnen de hematologie dan ook onderzoek doen. En er was toen een onderzoek wat naar de ziekte van Kaler was. En dat, het leek me geweldig om daar iets moois op te zetten. En toen viel de keuze op iemand anders. Dus dat was wel een beetje een teleurstelling. En toen waren er nog wat patiënten ook bij ons in het Amsterdamse met de ziekte van Gaucher. Dat is dan een zeldzame stofwisselingsziekte. En daar kwam een nieuwe behandeling voor. En toen ben ik daar maar mee begonnen. Dat waren 4 patiënten en die gingen we toen met die nieuwe medicijnen behandelen. En dat is eigenlijk uiteindelijk uitgegroeid tot mijn promotieonderzoek.
Oké. Okay. 4 patiënten, zei je dus. Hoeveel patiënten met Gaucher zijn er in Nederland?
Ja, iets van een stuk of 100. Die 4 die liepen dan bij ons op de poli, maar er was een hele goed georganiseerde patiëntenvereniging. En via die patiëntenvereniging konden we ook uitleggen van deze nieuwe middelen komen eraan. En daar waren heel veel vragen over. Moeten we iedereen behandelen? En kunnen daar bijwerkingen nog zijn? En welke dosis is eigenlijk goed? En dat is wel echt heel bijzonder. Want wij hebben toen gezegd, die patiënten zijn zo verschillend. Laten we dan ook onderzoeken of je ze op één manier moet behandelen. Of dat je dat ook kan individualiseren.
Want wat is de gemeenschappelijke deler bij die patiënten?
Ja, moet ik misschien even toelichten. Het is een stofwisselingsziekte waarbij een bepaald vetachtige substantie niet kan afgebroken worden. Dus er is een enzymdeficiëntie, een tekort aan een bepaald enzym. Die mensen krijgen een enorme stapeling in lever en in milt. Dus die kunnen heel erg groot worden. En als een milt heel groot wordt, dan krijg je ook bloedarmoede. En dan krijg je bloedingsneiging, want de bloedplaatjes gaan naar beneden. En ze kunnen hele ernstige botziekten krijgen. En soms ook zelfs hart, longen en nieren kunnen betrokken zijn. Maar het is heel verschillend.
Dat is raar. Dus één enzym, dat is eigenlijk het genetische defect. Je denkt van, nou, als je het enzym teruggeeft, dan zou dat toch allemaal op te lossen moeten zijn. Lijkt me vrij straightforward.
Ja. Nou, er is ook heel lang heel veel gepuzzeld hoe deze ziekte behandeld zou kunnen worden. En op zich, het geven van het enzym is al heel lang geleden bedacht. Maar dat werkte eigenlijk nooit. Want het moet natuurlijk wel ter plekke komen. Want het is een stapeling in een specifieke cel, in een macrofaag. En ja, als je gewoon enzym geeft in de bloedbaan, dan komt het daar niet ter plekke. Dus er is van alles geprobeerd om het in kapotte rode bloedcellen te proppen, zodat het dan door die macrofagen wordt opgevroten enzovoort. Dus uiteindelijk is het door een bepaalde aanpassing aan het enzym, is het gelukt om dat beter dan in die cellen te krijgen. En de dosis speelde denk ik ook een rol. En toen zag je echt spectaculair dat het niet alleen maar stabiliseert, maar dat dus die enorme grote milt ook weer kleiner werd. En nou, we waren de koning te rijk ook, omdat we dachten, dit soort type ziektebeelden kunnen we dus op deze manier behandelen.
Ja. En je promotieonderzoek was dus gericht op het geneesmiddel, op de substitutie met het enzym en hoe je dat het beste kon doen.
Klopt, dus niet alleen naar de precieze dosering per individuele patiënt, maar ook kan je voorspellen wie wel en niet dat nodig heeft. Kunnen we naar biomarkers kijken. En daar heb ik heel veel samengewerkt met professor Hans Aerts aan de afdeling medische biochemie bij ons. Die is later naar Leiden gegaan. We werken overigens nog steeds samen. En hij heeft toen ook biomarkers gevonden. Ik heb ook zelf een jaar daar in het lab gewerkt. En die hebben we helemaal verder onderzocht. En kunnen laten zien dat je op die manier ook heel goed die enzymbehandeling kan titreren, zeg maar. Dus afstemmen op de behoeften van de patiënt. En daar hebben we natuurlijk over gepubliceerd. En dat staat ook onder andere in mijn proefschrift. En het was eigenlijk een soort van wat we tegenwoordig gepast gebruik noemen. Alleen bestond dat toen nog niet op die manier. En wat wel echt bijzonder is, dat werd dus gefund, dus financieel ondersteund door de ziekenfondsraad.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Hoe werd dat gefinancierd? En ik neem aan dat dat enzym geproduceerd werd door een farmaceut.
Nou, kijk, nou wordt het interessant. Ja, dus het enzym werd gemaakt uit humaan materiaal, uit placenta's werd het gezuiverd. En Genzyme was de toenmalige fabrikant. Die heeft het in de Verenigde Staten op de markt gebracht. Voor een waanzinnig hoge prijs. Daar stonden ook de media vol van. Het kostbaarste geneesmiddel ever.
En welk jaar hebben we het nu over?
We hebben het nu over, wat was het? 1990, zoiets. 89, ja. 90. Dus aan de andere kant, weet je, het kost natuurlijk ook wat om dat allemaal te onderzoeken, dat hele proces op gang te zetten en dan een geneesmiddel op de markt te brengen voor zo'n kleine populatie. Maar goed, dat was natuurlijk wel een enorm obstakel. En dan komt het op zo'n moment in een vaste dosering. Die wordt voorgeschreven per kilogram lichaamsgewicht. En ja, wat ik al zei, de verscheidenheid aan uitingsvormen van deze ziekte maakt dat het eigenlijk heel logisch is dat je dan ook kijkt van wie reageert waarop en waarom. Dus daar hebben we echt best heel veel onderzoek aan gedaan. Dus nogmaals, dat is wat we nu doelmatigheid of gepast gebruik onderzoek zouden noemen. Dat hebben we toen met steun van de ziekenfondsraad kunnen doen.
Ja, en wat is met veel met dergelijke erfelijke ziektes, die enzymdeficiënties, dat je toch, het is niet zo straightforward als gewoon het geven van het enzym. Het is nog echt per patiënt dat je moet kijken hoe je de behandeling moet aanpassen.
Ja. En dat
geldt ook voor andere stofwisselingsziektes.
Ja, door de bank genomen geldt het voor eigenlijk alle chronische aandoeningen waar heel veel variabiliteit is in zeg maar de uitingsvorm, de klinische uitingsvorm. Daar moet je eigenlijk bijna altijd toch nader onderzoek doen naar welke patiënt, wanneer in het ziektebeeld. Want bij Gaucher is het mooie dat je ook als het al in een gevorderd stadium is, dat je nog heel veel kan doen. Ja. En wat ik al zei, we waren heel erg hoopvol dat we hiermee lysosomale stapelingsziekte, waar deze ziekte toe behoort, dat we die nu in de toekomst allemaal op deze manier konden behandelen. Nou, dat is niet zo.
En dat inzien was op dat moment nog niet op de markt in Nederland?
Nou, toen was het zo dat we dat dan konden importeren. En dat is trouwens nog steeds zo. Je kan natuurlijk met een verklaring van de inspectie kan je geneesmiddelen importeren. En we hebben per patiënt toen vergoeding gevraagd en gekregen. Ik denk dat dat nu wel een beetje lastig zou zijn. En daar heeft Rob Goudsmit, die toen het hoofd van de hematologie was bij ons, ook heel veel aan bijgedragen om te zorgen dat dat enzym daar kwam.
Ja.
En dat hebben we toen samen opgehaald op Schiphol, weet ik nog wel.
Ja. En goed, dat was dus de interesse die kwam er dus voor de zeldzame ziekte. En je hebt dat verder uitgebouwd naar andere zeldzame ziektes.
Ja, dus dit viel een beetje binnen de hematologie. En toen kwam er voor een andere stapelingsziekte, de ziekte van Fabry, kwam er ook enzymbehandeling. En daar waren we dus echt ook wel heel hoopvol over. Maar dat viel best tegen. Daar is veel minder wat je daar kan bereiken, helaas. En daar hebben we toen ook studies naar gedaan. Geld onafhankelijk van de industrie voor aanvullend onderzoek verkregen. En zo dwaalde ik geleidelijk af van de hematologie. En inmiddels waren er ook bij de kindergeneeskunde veel patiënten die volwassen werden met stofwisselingsziekten, waarbij mijn collega Frits Wijburg zei, kan je die dan niet ook eventueel bij jullie zien? En nou, uiteindelijk, na veel wikken en wegen, heb ik intern overleg gehad om een poli voor volwassenen met erfelijke stofwisselingsziekten op te zetten. En was een beetje pionieren geblazen, want ik had nog niet eens een diëtist daarbij, wat natuurlijk wel echt essentieel is. Maar vanaf toen is dat verder gegroeid. En dat is nu een aparte onderafdeling bij de endocrinologie.
Dus patiënten van het hele land die kwamen uiteindelijk bij het AMC terecht?
Tegelijkertijd popte dat ook wel op in andere UMC's. We hebben toen ook een mooi netwerk gestart van internisten voor erfelijke stofwisselingsziekten. En ieder heeft zo zijn eigen expertise, aandachtsgebied. Dus werken heel goed samen en verwijzen naar elkaar. Dus wij doen dan vooral dit soort lysosomale stapelingsziekten, maar ook bijvoorbeeld andere aandoeningen doen wij veel. Fenylketonurie zijn wij ook een centrum voor. Galactosemie, dat is ook in samen met de kindergeneeskunde natuurlijk. Dus zo is dat een beetje verdeeld.
Ja. Je kwam in die tijd best wel vaak in het nieuws, herinner ik mij, omdat je ook best wel heel kritisch was op de bedrijven die geneesmiddelen ontwikkelden.
Ja,
maar daar was je niet helemaal blij mee.
Nee. En dat kwam ook. Kijk, bij Gaucher hadden we natuurlijk al gezien van het wordt op één manier in de markt gezet. En daarna voor life, hè? Dus voor de rest van je leven zo'n hoge dosering. Nou, dat bleek niet nodig. Er was echt wel een forse lobby, ook naar ons toe, om te zorgen dat wij ons aan het label hielden, zeg maar. En vervolgens kwam voor de ziekte van Fabry kwamen er 2 geneesmiddelen. Waar we dus hoopvol over waren, maar die erg tegenvielen. En die 2, daar zagen we ook nog weer gebeuren dat omdat ze op de markt kwamen met nog allerlei voorwaarden die de EMA eraan verbond, voor uiteindelijk beoordeling of het voldoende effectief was, kwamen er 2 aparte registers. Nou, dat vond ik al eerlijk gezegd heel erg ingewikkeld. Want je zag dat centra gingen samenwerken met 1 van de fabrikanten. Want dat is ook natuurlijk geld voor de academie.
Want dat was een eis van de EMA dat je na registratie goed in de gaten hield in die registries hoe het ging met die patiënten met de medicatie.
Ja, exact. Dat is nog steeds wel zo. En ik heb me daar toen wel over opgewonden, omdat die registers die zijn gewoon, die worden niet onafhankelijk gevund. En de analyses die daar gebeuren, die zijn ook niet onafhankelijk. Er komt wel een board, die bestaat dan uit dokters. Maar die krijgen daar geld voor en die gaan op een gezellige plek samen zitten vergaderen. En of hun e-mail zitten doen. En dan ondertussen komt er daarna ook toch nog een artikel uit, wat niet altijd even kritisch is. Dus dat is, enorme incentives zitten daaraan. Overigens heb ik daar allemaal ook aan meegedaan, hè? Dus daarom weet ik het zo goed. Dus dat is natuurlijk niet een manier om dat te doen.
Uiteindelijk, die registers zijn gewoon harde data. Ik kan me voorstellen dat je discussies hebt over de analyse ervan, maar de data zelf, wat je daar ook twijfels over?
Nou, zo hard zijn ze niet, denk Jan. Ben ik bang. Dus de manier waarop dat wordt verzameld, daar, dat gaat uit de statussen van patiënten. Ja. En wat jij verstaat onder een vergrote mild, kan een ander weer anders interpreteren. Of een botcrisis bijvoorbeeld. Nou, definieer dat maar. Er ontbreekt ook ontzettend veel. Er is vaak geen koppeling met adverse events. Terwijl dat juist natuurlijk ook weer complicaties kunnen zijn van de ziekte. Dus ja, er is van alles op af te dingen. Ik denk dat dat veel beter kan.
Hoe ging dat toen? Want die registers werden gewoon, er is een register, de farmaceut, die verzamelt zoveel als die kan krijgen. Maar er zat dus blijkbaar geen structuur in. Er zat geen plan achter. Waarbij we zeiden, we gaan dat een aantal jaren doen. Dit zijn de gegevens die we verzamelen. En dan na een aantal jaren doen we een analyse. En als daar dit uitkomt, dan betekent het dat het niet goed werkt. Of dat het juist wel goed werkt.
Jawel,
dat zat er nooit, dat zat er wel achter.
Ja, dat zat erachter. Maar dat was dan meestal een 1-2'tje tussen de overheid en de fabrikant.
Ja.
Dus dan, het is wel interessant, want die gegevens die werden dan verzameld. En dan kwamen de rapporten, die kregen wij niet als behandelaren. Die gingen naar EMA. En dan op een gegeven moment hoorde je dan dat de verplichtingen was aan voldaan. En nu hoefden er geen verder gegevens meer verzameld te worden. Terwijl wij helemaal niet wisten wat daar nou precies was uitgekomen. En onder de werkelijke wereldsituatie was dat we zagen dat patiënten achteruit gingen, nieuwe complicaties kregen enzovoort. Dat zijn twee gescheiden werelden. En dat vond ik echt onbegrijpelijk.
En dat heb je ook, neem ik aan, aangekaart bij EMA of bij registratieautoriteiten. Wanneer luister eens, jullie doen nou een beslissing waarbij onze ervaring is heel anders?
Ja, nou ja, goed. Ik heb ooit in 2010 was dat volgens mij mezelf uitgenodigd, min of meer bij EMA, om iets te zeggen ook over die versnippering van gegevens als je dan voor een zeldzame ziekte verschillende registers gaat optuigen. En ik was een van de weinige dokters daar. En er werd naar mij geluisterd en ik vond het helemaal geweldig. En ik dacht, nu gaan we de wereld veranderen. En het was super naïef, want er gebeurde helemaal niks. Nee, dus, en dat is nog steeds wel een beetje mijn ervaring, dat je kan er wel heel hard over roepen. Maar weet je, het is een heel ingewikkeld systeem waarbij ontzettend veel belangen over en weer allemaal spelen. En dat jij daar dan als vanuit één hoek denkt dat anders te kunnen zien en daar een verandering in te kunnen bewerkstelligen. Weet je, zo werkt het gewoon niet.
Hoe zou je het idealiter willen hebben?
Nou, idealiter zou ik willen dat op een onafhankelijke manier van tevoren, als er geneesmiddelen aankomen, al wordt gekeken van dit middel komt eraan. Wat willen we daar straks over weten? Wat willen we eigenlijk bereiken? Zeg maar, wat zijn de belangrijke uitkomstmaten? Dat de beroepsgroep dat van tevoren ook duidelijk al vaststelt. Dat overheden daar veel beter naar luisteren. Patiëntenorganisaties moeten daar ook bij betrokken worden. Dit is wat voor ons belangrijk is. Nou, en dan vervolgens dat als een middel dan op de markt komt, dat je op een goede manier gaat samenwerken om te zorgen dat als het ware de levenscyclus van dat geneesmiddel verder gemonitord wordt.
Want al die dingen die je noemt, die zijn onvoldoende gedaan voordat het middel geregistreerd is.
Ja, en als het gedaan wordt,
en
wordt het
voor zeldzame ziektes specifiek.
Ja, en als het gedaan wordt, dan wordt het meestal gedaan met geld van de fabrikant. Dus fabrikanten zijn ook niet gek.
Dat geldt voor alle geneesmiddelen in ontwikkeling natuurlijk.
Nou, kijk, ik denk dat wij als beroepsgroep ook kunnen zien wat eraan komt. En bijvoorbeeld natural history studies kunnen doen. Dus studies over het natuurlijk beloop van ziekte, validatie van biomarkers enzovoort. Zonder dat de pharma dat allemaal financiert.
Nee, maar goed, voor een nieuw geneesmiddel wat ontwikkeld wordt om op de markt te komen, dat wordt per definitie voor nagenoeg 100% gefinancierd door de farmaceutische industrie.
Tuurlijk, kijk, dus wat ik bedoel,
op basis daarvan kun je niet de uitslagen in de data in twijfel trekken, denk ik.
Nee, zo bedoel ik het ook niet. Hè? Dus ik denk wel dat wij als beroepsgroep veel actiever moeten zijn in het in kaart brengen van onze patiënten en waar ligt de behoefte. Een geneesmiddel wordt natuurlijk heel vaak door de farmaceutische industrie bijna volledig ontwikkeld. Overigens kan dat soms ook zijn doorddat er ook publiek geld in is gegaan in academische ontwikkelingen van tevoren, in het vroege stuk. Maar de grote bulk aan geld ligt natuurlijk in de klinische fase. En dat wordt in het algemeen door de fabrikanten gedaan. Dus ik vind, tuurlijk, zij moeten daar ook echt een eerlijk rendement op kunnen krijgen. En zij moeten daar natuurlijk geld aan kunnen verdienen. Maar ik denk dat het voorwerk en ook het werk daarna... Dus het voorwerk zou veel meer onafhankelijk kunnen. En als dat geneesmiddel eenmaal op de markt komt... dan zijn er ontzettend veel vragen die vaak nog opgelost moeten worden. En dat moet je, denk ik, in een veel transparantere, open manier met elkaar doen. Want anders zie ik ook echt risico's dat innovaties gewoon helemaal niet bij de patiënt komen.
En toch, daar hebben we het natuurlijk ook al heel vaak en heel lang over. Hè? Dat op het moment dat een geneesmiddel op de markt komt, is er onvoldoende bekend. Dat is per definitie zo natuurlijk. Dat geldt voor zeldzame ziektes misschien nog wel veel meer dan voor diabetes of voor hypertensie geneesmiddelen. Waarom lukt het nou niet om daar goede afspraken over te maken? Bijvoorbeeld over die registries, om dat goed bij te gaan houden. Zo vreselijk complex is het toch niet, lijkt mij?
Nee, mij ook niet. En ik verbaas me daar ook over, eerlijk gezegd. En wij hebben dus nu voor weesgeneesmiddelen... in een heel klein stukje van het toelatingstraject in Nederland... dus middelen die een beperkt kostenbeslag hebben... het Orphan Drug Access Protocol ontwikkeld... met veldpartijen. Dus dat wordt gefinancierd door Zorgverzekeraars Nederland... En daarbij hebben we gezegd, als wij als beroepsgroep zien dat dit echt superveelbelovend is... en het voldoet ook in de ogen van de zorgverzekeraars aan het wettelijk criterium... bestand van wetenschap en praktijk, maar er zitten nog allemaal vragen aan... dan kan dat eventueel in aanmerking komen voor zo'n traject. En dat is wel interessant, want daar zijn alle partijen bij betrokken. Dus patiëntenorganisaties samen met de artsen, verzekeraars en fabrikant.
En die zijn het over eens over alle gegevens, hoe die verzameld moeten worden.
Yes.
Wat de relevantie daarvan is. En ook hoe je na afloop die gaat analyseren. Dat iedereen er ook over eens is dat die analyse de juiste is.
Precies, ja. Precies. En voor zeldzame ziekten zou je dan wel natuurlijk vaak uit moeten wijken. Natuurlijk ook naar gegevens misschien die uit zo'n register komen. Of uit andere landen, of wat er gepubliceerd wordt. Maar wat je daarmee denk ik doet, is dat je zorgt dat zeg maar de standaard manier nu van beoordelen of een geneesmiddel toegelaten wordt, is heel erg zwart-wit. Het voldoet aan stand van wetenschap en praktijk, ja of nee. En als het ja is, dan komt er een kosteffectiviteitsanalyse. Daar kunnen we het nog wel even over hebben, want daar zijn ook wel het een en ander natuurlijk aan problemen, denk ik, bij, zeker bij zeldzame ziekten. En dan vervolgens moet er x van de prijs af. En dat is het. He, dus dat daar veel meer een traject in komt van toelating. Liefst snel als het veelbelovend is, maar wel op een gecontroleerde manier. Voor wie, wanneer in de ziekte. Net als we dat destijds bij de ziekte van Gaucher eigenlijk hebben gedaan. En als je dat dan op een onafhankelijke manier weet te financieren. Maar wel in samenspraak ook natuurlijk met de fabrikant. Die mag daar wel iets over zeggen. Wil niet zeggen dat wij doen wat de fabrikant wil. Maar het kan niet zo zijn dat die het middel ontwikkelt... en daar vervolgens geheel buitenspel wordt gezet.
Nee. En dat is ook de kritiek van de bedrijven vaak... dat dat nu vaak heel vaak gebeurt. En zeker in discussies en officiële overlegorganen... dat de farmaceuten er buiten worden gehouden.
Ja, nou ja, er is angst en er is wantrouwen. Ja. Hè? Dus dat zijn allemaal zaken die spelen.
Maar goed, er is dus wel progressie. Je hebt inderdaad een protocol ontwikkeld, wat je net omschreef, waarbij al die belangrijke zaken die je net opnoemde beter worden georganiseerd. Dus er is wel progressie in de juiste richting.
Ja, en nog even voor duidelijkheid. Ik heb dat echt niet in mijn eentje gedaan. Dat is vanuit echt de ronde tafel weesgeneesmiddelen vanuit het Zorginstituut en alle spelers die daarbij zitten, hebben we bedacht dat dit een oplossing zou kunnen zijn. En ZN heeft dat op zich genomen om dat dan ook uit te voeren. En wij coördineren dat vanuit
en dat is niet een oplossing die bovenop de bestaande procedures nog eens een keertje wordt losgelaten, waardoor het nog langer gaat duren.
Nee. Sterker nog, we hebben een van de echte doelen is juist een innovatie snel ook bij de patiënt te krijgen. En dus als we kijken nu naar gemiddeld niet-oncologische weesgeneesmiddelen, dan duurt dat gemiddeld 22 maanden in Nederland voordat dat uiteindelijk bij de patiënt komt. En ik denk voor echt heel erg zeldzaam dat het nog langer is. En nu zien we bijvoorbeeld het nieuwe middel voor een genetische vorm van ALS... is 9 maanden na toelating op de Europese markt ook in de vergoeding.
Dus dat is snel, moet ik maar zeggen.
Ja, dat is snel. Ja. Ja, dat is snel en ook een van de eerste in Europa.
Dat is ook door dat protocol gegaan wat je net
omschreef. Ja, precies. Dat is de laatste die we hebben geïncludeerd. En dat zag je voor die, we hebben ook sutimlimab erin zitten. Ook dat is sneller dan omringende landen. En weet je, snel is niet een doel op zich. Maar is wel essentieel. Omdat we natuurlijk veelbelovende medicijnen mee te maken hebben. Maar snel staat niet los van dat gecontroleerde. Dus je wil het snel, maar je wil ook zorgen dat je meer te weten komt over dat geneesmiddel. Zodat je op de juiste wijze die patiënten behandelt. Eigenlijk is het gepast gebruik bij instroom.
Ja. En wat is de belangrijkste oorzaak dat het niet snel genoeg gaat?
Omdat we ten eerste ontzettend veel onzekerheid vaak hebben over het effect. Hè. Dus het voldoet aan stand van wetenschap en praktijk, maar voor wie dan enzovoorts. Dat betekent naar mijn smaak, en dat zeg ik vooral ook als dokter die dat van die kant bekijkt. Hè, want ik ben ook lid van de adviescommissie Pakket. Van het Zorginstituut. Dus en ik uiteraard onderschrijf ik de manier waarop er gekeken wordt en beoordeeld wordt hoe geneesmiddelen uiteindelijk in ons pakket wel of niet mogen komen. Maar dat systeem dat wordt ook nu weer nader beschouwd en herontwikkeld. En ik denk zelf dat het wel echt fijn zou zijn als er iets meer flexibiliteit in zou komen. En als we ook zien dat kosteffectiviteit, analyse, soms echt heel moeilijk is bij als er ontzettend veel onzekerheid is.
Ja, en ook bij zeldzame ziektes.
En dus bij zeldzame ziektes, zou ik haast zeggen, want daar speelt dat bijna altijd.
Ja.
Maar weet je, Henk-Jan, ik heb teruggekeken naar wat bij de CHMP, zeg maar bij EMA, op de agenda heeft gestaan het afgelopen jaar. En van de nieuwe, echt nieuwe geneesmiddelen, dus niet biosimilar of een indicatieuitbreiding, is de helft weesgeneesmiddel. Weet je, dus we moeten onze ogen niet sluiten voor het feit dat er steeds meer weesgeneesmiddelen
natuurlijk aankomen. Het wordt steeds meer personalized. En hoe meer personalized, hoe zeldzamer en hoe voor minder patiënten een bepaald middel ook gebruikt kan gaan worden.
Ja. Exact. Dus dat is voortschrijding van inzicht, technieken enzovoort. En dat vind ik alleen maar heel erg mooi in toe te juichen. Maar wat we nu doen, is met één op één manier kijken naar effectiviteit, kosteffectiviteit. En in het recent gelanceerde rapport over maatschappelijk aanvaardbare uitgaven aan geneesmiddelen wordt onzekerheid eigenlijk met name benoemd als iets wat dan de prijs nog verder naar beneden zou moeten brengen. Ja, ik vrees dan met grote vrezen voor echt hele zeldzame aandoeningen dat er dan niet door gaat komen.
Maar is een van de manieren om die onzekerheid te adresseren niet dat op EMA-niveau men die zo snel moet goedkeuren?
Dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen, maar denk maar aan een gentherapie die levenslang zou moeten werken. Hoe lang ga je dat dan volgen? En hoe lang gaat een bedrijf dan uiteindelijk de kosten voor zijn rekening nemen in die follow-up fase? Ik vermoed, en ik sta natuurlijk misschien aan de andere kant, maar ik vermoed dat fabrikanten daar dan niet meer aan gaan beginnen.
Dus die onzekerheid is een gegeven. Dat is dat binnen de regelgeving moeten we dat accepteren, anders gaan de bedrijven er misschien niet aan beginnen, maar krijgen de patiënten ook veel later een potentieel goed werkend geneesmiddel. Misschien met de nodige onzekerheid, maar voor hetzelfde geld werkt dat wel heel goed. En dat wordt ze dan wel onthouden. Dus in die zin is het goed dat het toch op de markt komt, denk ik.
Ja, ik denk daarin moeten we de handen in elkaar slaan. Dat is een beetje cliché misschien, we moeten samenwerken. Ja, maar goed, ik denk in dit geval echt wel dat we ook de pijn en de risico's moeten delen om een innovatie een kans te geven.
Ja.
En dat betekent van een fabrikant, vind ik ook, dat je best kritisch mag kijken naar de prijs die je vraagt en dat ook mee moet nemen naar je aandeelhouders enzovoorts als je dit soort wegen wil gaan bewandelen. En dat je ook dan in overleg moet. Moet je misschien een startprijs hebben die in ieder geval zorgt voor enige return of investment, zoals het dan heet. Dat je je investeringen kan terugverdienen. Maar na verloop van tijd, je ziet bij weesgeneesmiddelen ook vaak dat er geen concurrentie op gang komt. Dan moeten die prijzen naar beneden. Ja. Dat gebeurt in België ook. Daar worden ook afspraken over gemaakt. Dus.
Maar goed, er komt zo'n middel dus op de markt voor, noemen we wat hypothetisch. Nou, zo hypothetisch is het niet, voor 5, 6, 7 ton per jaar per patiënt. Terecht. Ja. Vind je dat reële prijzen?
Nou ja, natuurlijk zeg ik dan meteen nee, want dat zijn bizarre bedragen. En ik denk dat als het die kant uitgaat, dat we wel degelijk ook natuurlijk moeten kijken wat voor een andere zaken dat dan kan verdringen. We hebben natuurlijk niet een ongebreideld budget voor de zorg. Maar ik denk wel dat je heel goed moet kijken als een middel echt een paar ton kost. Wat heeft dat dan aan investeringen met zich meegebracht? Hè? Dat je dus meer toch ook naar de kosten gaat kijken die daarmee gemoeid zijn.
Het kosten plus model.
Het kosten plus of heet. plus of whatever model. Ik weet dat de VIG daar natuurlijk de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen daar natuurlijk niet, ook weer niet zo blij mee is. Aan de andere kant denk ik dat ze zichzelf soms een beetje tekort doen als ze daar niet ook naar kijken dat voor ultraweesgeneesmiddelen dit als start best een oplossing zou kunnen zijn.
Ja, en je denkt dat die kosten ook goed in te schatten zijn?
Nou, kijk, daar, dat is natuurlijk een hele lastige. Maar er zijn modellen voor. Die modellen die hebben zeker hun tekortkomingen. Maar in ieder geval is een van onze onderzoekers ook bezig om die modellen te verbeteren. Ook om realistischer bedragen daarin op te nemen. Ook factoren die nu niet worden meegenomen daarin mee te nemen. Maar wellicht, misschien is dat een utopie, maar kunnen we daarin ook met de fabrikant optrekken. Die ook misschien wat een tipje van de sluier wil optillen. Ja.
Nou, dus, het is een discussie die in deze podcast regelmatig teruggekomen is. Ja. Hoe kan je die kostprijs inschatten? Dat zijn natuurlijk altijd de bekende. Kijk, je kunt natuurlijk naar een projectkosten kijken. Die worden natuurlijk wel degelijk bijgehouden door bedrijven. Hoeveel kost het met name op het moment dat je zo'n stof hebt geïdentificeerd en je gaat daar geld in stopt. En dus je weet dat bij de eindstreep wel hoeveel je dat gekost heeft. Maar ja, de grote bulk van de kosten zit natuurlijk in de cost of capital en in de kosten van de
cost of failure, natuurlijk. Maar ja, dat zit allemaal in het model.
Dus, en dan wordt het dus heel erg ingewikkeld. Hoe ga je dat integreren? En ik ben bang dat je in een discussie met een bedrijf komt in een eindeloos debat over, ja, maar dat moet je niet wel mag je wel mee rekenen, dit mag je niet mee rekenen. En dus ik weet niet in hoeverre je daar nou vreselijk veel mee opschiet.
Nee, nou, ik denk daar anders over. Dat zou je niet verbazen. ik denk dat je inderdaad zeker ook cost of failure en cost of capital mee moet nemen. Daar zijn ook mogelijkheden voor. Er zijn ook natuurlijk een soort van richtbedragen die je daarvoor kan gebruiken. Nou, misschien kloppen die niet. Dan ga je daarover in discussie met zo'n fabrikant. Dus het is niet gezegd wat een andere partij aan invuloefening doet, zeg maar, dat dat de waarheid is. Maar je kan wel dat gebruiken ook als een instrument om in overleg te gaan met zo'n fabrikant om te kijken. Je kan je ook afvragen, als er bijvoorbeeld publieke investeringen zijn geweest, of je wel het volledige bedrag aan R&D moet rekenen bijvoorbeeld. Dus ik denk als heel veel publiek geld erin is gegaan in ontwikkeling, dat het niet tot alleen maar private winst zou moeten leiden.
Nee.
Dus goed, zo moeten we elkaar daarin vinden.
Maar het is altijd opvallend in deze. Dit is altijd een argument wat heel vaak terugkomt vanuit de universiteit. Ja, er zit zoveel publiek geld in. Maar als je dat gaat uitrekenen, is dat natuurlijk miniem. Dat is, nou, wat zal het zijn? Niet meer dan 5, 6, 7% van de totale kosten. Voor zover je het ook dat al kunt uitrekenen. Want het gaat natuurlijk vaak om publieke investeringen in bazaal onderzoek. Wat niet specifiek op een geneesmiddel, op een stof gericht is. Maar wat meer gaat over ziektemechanismen, biologische mechanismen. Dat is heel lastig uit te rekenen. En wat je zelf ook al aangaf, die kosten voor 50-60% zitten in je fase 2 en je fase 3 studies.
Ja.
Dus die publieke investering heb je al heel snel terugverdiend met de winstbelasting van een middel als het eenmaal op de markt is.
Ja, nee, dat klopt. Maar als er bijvoorbeeld na publieke investeringen een spin-off bedrijfje komt, dan die gaan dan weer even een stap verder. Die weten ook weer, wil je wat investeringen los te weken. En dan wordt bijvoorbeeld, en dat vind ik al helemaal verwend, als dat dan een competitief middel is wat er wordt ontwikkeld door een fabrikant opgekocht voor heel veel geld. Dan is dat ook in feite geld wat je uiteindelijk hebt geïnvesteerd in jouw concurrerende middel en wat terugbetaald moet worden door de maatschappij. Ja, weet je, dat soort dingen. Moeten we daar dan ook allemaal rekening mee gaan houden? En dat zijn dan ook, kan je ook zien als een soort van wat uiteindelijk door het publiek eerst is aangejaagd. En een ander punt is, soms zie je, dat is misschien echt wel een uitzondering hoor, maar dat eigenlijk ook de klinische studies gedaan zijn door de academie. En dat eigenlijk het enige wat nog extra wordt gedaan, één extra kleine studie is van een paar weken, om nog wat evidence toe te voegen, nog wat bewijs. En vervolgens wordt het geregistreerd. En dan wordt er vooral teruggegrepen op de eerdere studies die vanuit de academie zijn gedaan. En dan vraag je de op waarde gebaseerde hoofdprijs ervoor.
Ja, nee, dat... Je refereert nu aan de CDCA-case bijvoorbeeld met Lydiant.
Ja, daar is helemaal niks gedaan inderdaad.
Nee, dus... Maar goed, daar is iedereen het ook wel over eens. Dat is absurd dat kan. Dat men een file oppoetst en wat literatuuronderzoek doet. En dan een exclusiviteit afdwingt.
Ja, er zijn er meer. Hè? We hebben Mexiletine ook gehad bijvoorbeeld. Dat was al op de markt. En dat was al bewezen dat het werkt. Het werd zelfs al vergoed als rationele farmacotherapie voor patiënten met een hele zeldzame neurologische aandoening. Weet je? En daar is een hele korte studie toen gedaan. Dat kan niet zo zijn dat je daarmee kan verantwoorden. Dat je, hè? Dus toen hebben wij op basis daarvan hebben wij met een van die modellen uitgerekend wat dan een reële prijs zou zijn. We hebben zelfs nog over ons hart gestreken en erin een innovatiebonus bovenop gedaan. Maar dan nog kom je bij lange na niet aan de prijs die die fabrikant er dan voor vraagt, weet je. Dus, en dat zijn misschien excessen, dat geef ik toe. Maar toch, denk ik, moet je wel met de blik kijken van wie heeft nou waar aan bijgedragen en is het nou helemaal realistisch dat wij de maatschappij 100% laten opdraaien voor de prijs die dan gevraagd wordt.
Hmm. Zie je überhaupt een plaats voor academische geneesmiddelontwikkeling?
Ja, ik denk als we kijken vooral naar cel- en gentherapieën die nu ook zich ontwikkelen. Ja, dan denk ik dat het helemaal niet gek is als daar ook echt volledig academische ontwikkelingen in plaats hebben.
En ja, maar zie je dan geen problemen bij uiteindelijk commercialiseren van zo'n therapie?
Ja, die zie ik wel. Ik denk dat dat een groot obstakel is. Ik weet ook niet exact hoe dat voor ogen wordt gezien. Ik heb wel eens begrepen, ik zit daar zelf minder in, dat ook een van de ideeën is om dan in ieder geval de technieken die daar aan ten grondslag liggen beschikbaar te maken voor andere universiteiten. Dat het niet zozeer de bedoeling is dat een academisch ziekenhuis bijvoorbeeld een soort geneesmiddelfabriek gaat worden waar je dan je product kan halen. Ja. Maar dat het meer het doorgeven van die technieken zijn.
Ja, want dat is natuurlijk niet de taak van een universiteit om geneesmiddelen te produceren en op de markt te brengen.
Nee, dat moeten we ook niet willen. Dat moeten we ook echt niet willen. Nee, maar weet je, soms als je denkt over ex vivo gentherapie bijvoorbeeld, hoe heel anders dan een allogene stamceltransplantatie is dat? Ja, dus daar kan je best van voorstellen dat je toch met een misschien ook wel commercieel lab wat daaraan gekoppeld is. Maar toch voor, daar is die weer, kostprijs. Zo'n geneesmiddel ontwikkeld en beschikbaar maakt. En ja, maar ik denk wel dat voor een klein stukje van dit soort therapieën geldt.
Dus met die hele celtherapie, dat is natuurlijk echt een heel erg onontgonnen terrein nog, denk ik, hoe dat in de toekomst allemaal gereguleerd moet worden. Want uiteindelijk wordt de EMA, die ziet het als ware het een geneesmiddel. Dus dat wordt op dezelfde manier gereguleerd. Maar het is zoveel anders dan een molecuul wat je ontwikkelt.
Ja.
Complex lijkt me.
Heel complex, ja. Dus daar moeten we zeker nog heel veel mee.
Goed, je bent dus nu hoogleraar medicijnen en maatschappij, of officieel Medicines and Society. Waarom ben je dat gaan doen?
Nou,
is een beetje uitgekeken op de erfelijke stofwisselingsziekte.
Nee, zeker niet. En patiëntenzorg is altijd leuk, mooi en doe ik graag. Hoewel mijn klinische taak nu heel erg wel beperkt is door alle andere zaken die ik doe. Maar ik vind het ook belangrijk dat er op een gegeven moment ruimte is voor anderen. En ik heb natuurlijk met heel veel plezier toen die polykliniek opgezet. En we hebben met vele anderen dat netwerk van de grond getild. En inmiddels komen er dan nieuwe mensen bij werken met ook weer nieuwe ideeën. En ik vond het wel echt tijd om dat stokje over te dragen. Dus mijn collega Mirjam Langeveld is nu hoofd van de afdeling geworden. Ook net benoemd tot hoogleraar. Nou, daar ben ik alleen maar super trots op. En dan, op mijn weg komt dan nu om toch nog iets meer te proberen te bereiken op het gebied van toegankelijkheid van geneesmiddelen en betaalbaarheid. Dus vandaar. En dat Medicines and Society komt eigenlijk een beetje natuurlijk voort uit het feit dat wij Medicijn voor de Maatschappij hebben opgericht 6 jaar geleden, zoiets. Naar aanleiding van die casus die je net al noemde.
CDCA.
Ja. Ja.
Met geld van de Nationale Loterij was het, geloof ik.
Ja, toen Vriendenloterij. Later is het Postcode Loterij geworden. Ja, het was een heel bijzondere story.
Wat is de doelstelling van de leerstoel? Ga je ook onderzoek daarbij doen?
Ik doe ontzettend veel onderzoek. Eigenlijk meer
wat
dan
voor
onderwijs.
Specifiek?
Nou, bijvoorbeeld wat ik net al zei. Kijken hoe kunnen we op een andere manier naar beprijzing kijken. Prijs- en betaalmodellen. Hoe zit het met de competitie bij de weesgeneesmiddelen? Kunnen we daar iets aan doen? Dus eigenlijk werken we heel graag van casus naar systeem. Hè? Dus er is een blokkade. Dit middel komt niet bij onze patiënten. Hoe komt dat? Dat onderzoeken we. Dan brengen we het ook meer naar breder. Hè. Wat gebeurt er in Europa? Hoe kunnen we bijvoorbeeld managed entry agreements opzetten? Bijvoorbeeld, hoe doet Engeland dat? Hoe doet Frankrijk dat? Wanneer wordt er wel niet betaald? Wat zijn obstakels in de toegang?
Doen we het in Nederland veel anders dan in andere landen?
Wat wel opvallend is, is dat wij geen speciaal iets hebben voor weesgeneesmiddelen. Dus weesgeneesmiddelen gaan gewoon mee met de bulk, in feite. Dat doen andere landen soms anders.
In het hele beoordelingsdossier voor vergoeding?
In het hele beoordeling voor vergoeding, ja. En voor de rest, heel veel landen hebben natuurlijk wel ook ergens een grens liggen. Een prijs per quali bijvoorbeeld, die bepaalt of iets wel of niet uiteindelijk kosteffectief is. Daar ben ik overigens ook voor. Ik denk dat we naar de waarde van een geneesmiddel moeten kijken. Ik denk alleen dat we in sommige gevallen, als we die waarde echt niet goed kunnen vaststellen, dat we initieel naar een ander model moeten uitwerken. Dus dat zijn dingen die wij belangrijk vinden om na te onderzoeken. Ja, en in andere landen wordt soms ook al wel meer coulant betaald voor toegang. Ja, ook in een vroege fase. Of als het nog niet een oordeel is over definitief over de uiteindelijke toelating. Dus zo zijn er wel verschillen. Ja, natuurlijk het grootste verschil is met Duitsland, waar de toegang natuurlijk onmiddellijk is. En dan daarna wordt beoordeeld. Dus ja, goed.
Want je bekijkt het vooral ook als dokter, hè?
Ja.
Uiteindelijk, het gaat om de patiënt. En als er zo'n innovatie is, dan wil je ook graag dat zo'n patiënt dat zo snel mogelijk toegang toe krijgt. Dat is ook jouw drijfveer.
Ja. Maar dan wel dus op zo'n manier. Want ik heb me ook als behandelaar, echt als dokter, enorm geërgerd aan het feit dat er geneesmiddelen op de markt komen. Even los van het hele vele geld. Waarvan wij gewoon als behandelaar nog helemaal niet weten hoe we dat in moeten zetten. Wat moeten we onze patiënten dan vertellen? Moeten we zeggen, gebruik dit maar voor de rest van je leven en misschien doet het wel wat goeds. Ik heb daar toen ook in de krant zoiets dergelijks over gezegd. Ik vind dat irritant. En daar moeten we met z'n allen wat aan doen. En dat kan je niet als dokter in je eentje doen. Dat moet je toch in gezamenlijkheid oplossen.
Het zijn die onzekerheden die je dan goed moet organiseren om die onzekerheden weg te nemen.
Ja, en doe dat dan aan het begin. Doe dat dan meteen bij introductie als die onzekerheid er is. Dus,
doe jij nog andere dingen behalve maatschappij en geneesmiddelen en stofwisselingsziekten? Hobby's bedoel ik met name.
Ah, oké. Ja.
Heel wat anders.
Heel wat anders. Ja, nou, ik ga heel graag met mijn echtgenoot op pad. En ik heb 2 volwassen zonen. We houden erg van kunst en cultuur. Maar ik ben zelf ook een fervent amateurmuzikus. Dus,
wat speel je?
Viool en een redelijk viool en heel slecht cello. Wat ik op latere leeftijd ben begonnen. Dus dat wil ik ook heel graag nog verder doen. Ik speel in een orkestje. En, nou, zo, dat soort dingen.
Leuk.
Ja.
Leuk. Ja, tenslotte misschien laatste vraag. Wanneer is jouw missie in geneesmiddelen en maatschappij, medicijnen en maatschappij, wanneer is het geslaagd? Wat is je doelstelling met een leeropdracht? Wanneer denk je, als je daar afscheid van neemt, van oké, dit is precies wat ik graag wilde?
Ja, ja. En wat we niet hebben besproken nog is, hè, we hebben de Stichting Rare NL natuurlijk opgericht.
Stichting?
Stichting Rare NL.
Ja.
En dat is echt bedoeld om vanuit de academie ook ondersteuning te geven aan toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen. Dus het gaat niet over academische geneesmiddelenontwikkeling alleen. Ook naar zorgen dat die toegankelijkheid verbetert. En ik hoop heel erg dat binnen het toekomstbestendig stelsel geneesmiddelen wat nu in ontwikkeling is, dat er voldoende flexibiliteit gaat komen om te zorgen dat we snel, gecontroleerd, betaalbaar uiteindelijk de patiënten lol kunnen doen.
Ben je hoopvol? Ben je een optimist of ben je pessimistisch in deze?
Realistisch? Realist. Ja, ja, is flauw, hè? Ja. Ik blijf wel optimistisch dat we dat kunnen doen, maar het gaat wel verdomde traag.
We zijn ons wel allemaal in het hele land bewust van die traagheid, denk ik. En dat het anders moet. Dus wat dat betreft is er wel hoop dat er wat gaat veranderen.
Ja, daar sluit ik me dan maar bij aan.
Ja, oké. Goed, Carla. Zeer bedankt dat je hier bent gekomen in Os op het Pivot Park. En u bedankt voor het luisteren. Over 3 weken zijn we er weer met de volgende podcast. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.